Welkom bij Radio Maria.
We gaan verder met Damiaan, de definitieve biografie. Bisschoppelijke vredesmissie naar Molokai. De rust was teruggekeerd. Op 8 december volgde de Melaatse door een stuk gekleurd glas de transit van Venus voor de zon. Op dezelfde dag schreef Damiaan zijn jaarlijkse brieven naar huis, maar hij voegde er nu een nota aan toe voor Modeste, een verzoek om censuur. Hij gaf daarin de korte inhoud weer van de Nederlandse brief voor zijn moeder. Een rouwbeklag voor een vader was nooit gemakkelijk, maar hij bevond zich zeker bij de vierde veustermeisjes in de hemel. Hij stelde zijn moeder opnieuw gerust en moest daarvoor de waarheid verdraaien. Citaat: "Binnen mijn klein huisje ben ik gans alleen. De zieken komen daar nooit niet binnen. 'S morgens na de mis komt er een gezonde vrouw om wat eten te koken. Rijst, vlees, kaffe en enige pannenkoeken. 'S avonds het overblijfsel met een tas thee die ik op mijn lamp warm maak. Zelden eet ik snoenens. 50 of 60 hennen geven mij meer eieren als ik kan eten. Je ziet dat chef nog wel leeft.'" Einde citaat. Pamphile kreeg een lange brief. Enkele praktische mededelingen, gevolgd door pure propaganda voor de missie en de Hawaïaanse regering. Als zijn broer weer tot publicatie zou overgaan, zou Damiaan geen last meer krijgen. Uiteindelijk was 1874 met niet zo'n slecht jaar geweest. Hij had een kerk gebouwd en 116 mensen gedoopt. 30 gelovigen waren gestorven en hij had 10 huwelijken ingezegend. De koning en de koningin keerden veilig terug uit de Verenigde Staten. Ze waren door het congres ontvangen en er was een akkoord bereikt. De enige toegeving die Hawaii had moeten doen was dat het geen deel van zijn grondgebied aan een andere natie dan de Verenigde Staten mocht afgeven. De Amerikaanse Senaat keurde het verdrag op 18 april goed en meteen steeg de prijs van een pond suiker met 2 cent en de grondprijs met 25%. De economie zat in de lift en dus zou er meer geld voor de ziekenzorg vrijkomen. Althans, dat hoopten de mensen die Damiaan bezochten. Hij was zwaar gevallen en lag enkele weken te bed. Tijdens zijn herstel diende Fouesnel hem een psychologische slag toe. Damiaan had het huwelijk van een man uit Wailuku ingezegend, terwijl die nog niet gescheiden was. En Fouesnel meldde dat aan de bisschop. Maigret was niet echt kwaad. "U bent blootgesteld aan bedrog, net als iedereen," schreef hij. "We zouden niet voorzichtiger kunnen zijn." Positief was dat de bisschop op bezoek zou komen voor in oktober het regenseizoen begon. Ruzies verscheurden de missie nu de opvolgingsstrijd publiek werd. De duivel der tweedracht tracht zijn helse adem in onze missie te verspreiden, schreef Modest. Tussen Damiaan en André was het ook al open oorlog. Dat besefte Modest maar al te goed. De bedoeling van Maigret's bisschoppelijk bezoek aan Molokai was dan ook om de diepte van de vete tussen Damiaan en André te meten. Daarom nam hij Clément, die met Damiaan was overgevaren, mee en nodigde hij Damiaans vriend Aubert uit. Hij wilde tegelijkertijd vaststellen of André wel Capelle nodig had en of Damiaan wel echt goed werk leverde in het asiel. Het bezoek begon op Topside, waar André in Kaluaha vol trots zijn kerk toonde. Ook Kaluaha had zware schade door de zuiderstorm geleden, maar de kerk stond nog overeind. Damiaan was een goed timmerman. De volgende morgen lieten de drie priesters zich in twee boten naar de leproserie roeien. André mocht niet mee. Damiaan en Ragsdale wachten hen op aan de kust en hielpen de boten aan land slepen. Ragsdale begon meteen de lof te zingen van Damiaan, die hem bekeerd had. Hij was niet langer de vlierenfluiter, maar een goed katholiek. De bisschop wilde hem graag geloven, maar misschien had Damiaan hem de les gespeld. De avond was gezellig. Clément en Damiaan haalden herinneringen op aan hun studietijd, terwijl Aubert en de bisschop over de begindagen van de missie praten. De hoogmis die Maigret de volgende dag opdroeg, was prachtig. Louis, een jongen uit Honolulu, die ooit in het koor van Kukkeman zat, bracht het Agnus Dei van de Kroningsmis perfect. Ik denk dat dat de Kroningsmis van Mozart is. De bisschop was tot tranen toe ontroerd. Zeker toen ook de jongen even moest stoppen om fluimen uit te spuwen. Maigret merkte op dat er nu gaten in de vloer lagen, met naast elk gat wat bladeren die als trechter moesten dienst doen, zodat de patiënten hun fluimen konden uitspuwen zonder de kerk te bevuilen. De bisschop bleef meer dan een week. In totaal vormde hij een 100-tal mensen. De laatste avond zaten de bezoekers met Damiaan te roken op de lanai, de overdekte terras, toen van overal mensen kwamen aangelopen. Ze namen plaats rond het grasveld voor de pastorie. Maigret draaide zijn stoel om niets te missen. 20 jongens zwaaiden met banieren op het ritme van de fanfare, die ritmische dixiemuziek speelde. Damiaan legde uit dat de koninklijke fanfare in Honolulu haar oude instrumenten naar hier stuurde. Daar waren veel trommels bij. Hij vroeg een jongen om het fluitje te tonen waarop hij speelde. Damiaan had zelf het instrument gemaakt uit een oliebus. Maigret had veel gezien en veel gehoord. Het standaard antwoord van de patiënten was dat de raad goed voor hen zorgde. Ze hadden een dak boven het hoofd en kregen eten en kleren. Damiaan zorgde goed voor hen. Hij was hun vader. Hij gaf koekjes, thee en suiker als ze ziek waren. Hij maakte geen onderscheid tussen protestanten, katholieken en anderen. Zo vaak had hij die zinnen gehoord dat het klonk als een opgedreund lesje. Maar de ogen van de mensen spraken over droefheid. De bisschop was nu klaar voor een confrontatie tussen André en Damiaan en nodigde de veuster mee uit voor een bezoek aan Topside. Het afscheid was impressionant. 200 mensen wuifden de bezoekers uit. De meeste knielden toen de bisschop hen zegende. Vanuit de sloep zegende hij hen nog een keer. De terugreis verliep moeilijker. Dit keer was er maar één sloep en Clément stelde voor dat hij over land zou gaan. Zelfs met 3 passagiers hadden de Hawaïaanse roeiers alle moeite om tegen de stroom in de afstand af te leggen. Damiaan wilde wel helpen, maar die was zeeziek. Ze geraakten tot aan Haano, een kleine kaap. De roeiers konden niet meer en legden aan. Damiaan was ook opgelucht, want nu kon hij even bekomen. De nederzetting leek uitgestorven. De ruïne van hun hut was door termieten opgevreten. Er lagen nog wat gebroken potten tussen het vergane hout. Maigret keek naar de zee en de roeiers en stelde voor de kaap te voet te ronden. Dat zou de boot veel lichter maken. De weg was moeilijk. Ze moesten over rotsen klimmen. Damiaan was een en al bewondering voor de oude man die nog zo goed kon klimmen. Clément had gezegd dat men hem van de troon wilde, maar dat begreep de veuster niet. Tegen valavond bereikten ze de 3 hutten die samen Puahauni uitmaakten. Normaal leefden daar 12 mensen, maar slechts 7 waren aanwezig. Een vrouw nodigde hen uit voor de nacht. Ze herinnerde zich vaag weg dat er ooit Palani, Fransen, geweest waren in het gehucht, maar die waren gevlucht tijdens de vervolgingen. Ze kwamen dan terug en dan stierven ze. Maigret zuchtte en plots begon hij te vertellen over zijn eigen lotgevallen. Zijn verbanning, de dood van zijn vriend Bachelot aan boord van de Waverly onder kapitein Zoemner. Maigret begroef hem in Micronesië op een plaats die Punipe heette. 7 maanden was hij alleen op dat eiland achtergebleven. Hij overleefde dankzij vis en broodfruit. De gastvrouw was aangedaan en riep uit: God heeft je beschermd. Hij gaf je een goede en gezonde oude dag. Dank je dat je ons Damiaan gaf. Hij is al 3 maal bij ons geweest de laatste 3 jaar. Dat waren belangrijke zinnen. Damiaan was blijkbaar populair op Topside. De boot lag bij zonsopgang op hen te wachten, maar het was nu zwaar varen. De golven waren hoog en Damiaan was doodziek. Hij hoopte dat de roeiers in Halaba zouden aanleggen. Hij zou er veel voor gegeven hebben om het laatste stuk te voet af te leggen. Maar ze roeiden door. In Kaluaha stonden André en Clément hen wat ongerust op te wachten. Nu was het André's beurt om zijn zaak te bepleiten. Hij toonde de schuur in Kaunakakai, waar hij de mis moest doen. Maigret kende de plaats en vond het een eer de mis te mogen zeggen in een plaats waar ooit Fransen geketend hadden gelegen. De bisschop klonk resoluut, want de boot naar Maui lag vertrekkens klaar. Tijdens de overtocht bespraken Aubert en Maigret de toestand. Aubert vond dat het asiel er tegenover zijn vorige bezoeken fel op vooruit gegaan was. Hij wist zeker dat Damiaan daar ook de hand in had, al had hij zeker niet alles zelf gedaan. De hele kerkentoestand van Audrey scheen Maigret niet dringend. Ze besloten de paters te laten waar ze waren. In La Haina schreef Aubert een lange brief naar de generaal. En de generaal, dat is de generaal van het klooster natuurlijk. Waarin hij uitlegde dat er in Molokai nog veel hekserij voorkwam. Het was ook een protestants bolwerk. Daarom was ook een priester op Topside volledig verantwoord, al woonden er niet veel mensen. Vlekken op armen en rug. Damiaan zette zich aan het bouwen in Calaupapa, maar volgde de instructies van de bisschop niet. Het hout voor de kerk in Pelikounou was verkeerdelijk in Calaupapa geleverd. Toen hij het zag liggen, besefte hij dat hij veel meer gelovigen had in de leproserie dan de 30 katholieken die leefden in de geïsoleerde vallei. Dus trok hij de kerk die bestemd was voor Pelikounou op in Calaupapa. Daarna brak hij de kleine kapel af en stuurde het hout naar Pelikounou, waar hij het opnieuw samenstelde. Dus hij verwisselt van kerk. Toen de bisschop dat vernam, was hij woedend. De uitval had een ondertoon, want de brief van Damiaan, die de crisis had veroorzaakt, was vertaald in het Engels en een Amerikaanse krant had de tekst ervan gepubliceerd. Nadat hij het schrijven had gelezen, stelde Lambert-Louis Conradi, een Waalse priester die bij de Umatilla-Indianen in de staat Washington werkte, voor om bij Damiaan te komen werken. Hij was niet de enige. Alle kandidaturen werden afgewezen, tenzij de priesters wilden toetreden tot de Picpus-congregatie. Maar dan moesten ze eerst nog het noviciaat volgen. Herman Kukkeman hield de correspondentie die op basis van de hoogmoedige brief van Damiaan was binnengekomen nauwkeurig bij. De sfeer was niet bevorderlijk voor gunsten. Damiaan hoopte dat André niet opnieuw over de kerk in Kamalo zou beginnen. Maar dat deed hij natuurlijk wel. Wanhopig vroeg Damiaan modest of er geen broeder was die de kerkjes kon bouwen. Maar na een jaar kon Fouesnel nog steeds geen werkman missen. Ondanks Damiaans pleidooi, waarin hij al zijn taken opsomde, onder meer dat hij de toestand in het hospitaal moest volgen. William Williamson, de Britse verpleger die hem bij aankomst had rondgeleid, was gestorven. En John Ostrom, een Brits matroos, was hem als supervisor opgevolgd. De man wilde wel een hospitaal leiden, maar hij was geen schoolvoorbeeld van moraliteit. En dan was er Reverend Holokahiki, die onder steeds weer andere pseudoniemen in kranten laster publiceerde tegen Damiaan. Vooral het feit dat Damiaan huwelijken mocht sluiten, terwijl hij dat privilege niet had, zat hem dwars. Fouesnel van zijn kant bleef doorzuren over de gescheiden man uit Wailuku die Damiaan had getrouwd. Dat was koren op de molen van Holokahiki. Damiaan vierde in die stemming nieuwjaar met André. Die kwam om de maand de palie af, zodat ze elkaars biecht konden horen. Ze hadden elkaar, behalve hun zonde, weinig te vertellen. Damiaan vond dat André niet in de congregatie thuishoorde en schreef dat ook aan de generaal. Zijn plaats was niet op Molokai en zelfs niet op Hawaii. Pamphiel schreef hem in een vreemd soort Engels om zich in die taal te oefenen. Cateau had de handen vol met het opvoeden van Constance's enige overlevende zoon, een moeilijke jongen. Dorothée was ook al gestorven en haar kinderen woonden bij de grootmoeder, dus bij Cateau. Leonce oudste zoon voelde een roeping. Damiaan antwoordde ontspannen, al vroeg hij Pamphiel opnieuw om op te houden met het publiceren van zijn brieven. Zelf had hij al 6 maanden Kalaupapa niet verlaten. Hij zag nooit de zonsopgang of ondergang vanwege de bergen. Hij bleef immers alleen in de dorpen die tegen de rotswand aanlagen. In zijn vrije tijd bewerkte hij een lapje grond, zodat hij voer had voor zijn kippen die hem op hun beurt voeden. Ik verkeer nog steeds in goede gezondheid, schreef hij aan zijn moeder. Ik voel mezelf sterker dan ooit. Hij was daar niet zo zeker van, want hij vreesde dat hij lepra had. Hij had op zijn armen en rug enkele vlekken ontdekt. Als hij die met een schurende lotion behandelde, verdwenen ze, maar ze kwamen steeds terug. Het vreemde was dat er op die plaatsen geen zweet meer kwam, maar hij had nog wel gevoel. Hij vreesde melaats te zijn en uit een vorm van protest liet hij zijn baard groeien. Aan Pamphile schreef hij: sedert 8 maanden lig ik op het hospitaal met een lange baard. Ah, komt mij toch goed ter hulp met uw godvruchtige gebeden. Einde citaat. Damiaan zou 1 melaatse meer worden in de angstaanjagende statistieken. Het aantal zieken bleef stijgen en de eisen van de gemeenschap van patiënten verhoogde. Om de kosten in de hand te houden en toch de zieken niet te verwaarlozen, besloot het Hawaïaanse parlement in juni 1876 een onderzoekscommissie naar Kalaupapa te sturen. Een Amerikaanse leproloog, Dr. George Woods, voegde zich als extern raadgever bij de commissie van 13. Woods was boordarts van de USS Lackawanna, een oorlogsschip dat de Stille Zuidzee afzeilde. Op elke aanlegplaats bezocht Woods leprakolonies als die er waren. Hij had zich op die manier een reputatie verworven. In 1866 had hij al de beginnende vestiging op Molokai bezocht. Hij zou dus de evolutie kunnen vaststellen. Het politieke bezoek was zwak. De parlementsleden trokken zich terug op de veranda van het huis dat dokters tijdens hun bezoek bewoonde, terwijl de melaatsen op het grasveld zaten. De mannen met hun hoge hoed en zwaluwstaartjas stelden beleefde vragen. De patiënten antwoordden nietszeggend, omdat ze hoopten door hun goed gedrag hun vrijheid te verkrijgen. Een parlementslid trachtte een discussie uit te lokken door naar het weer te vragen. Was het niet te koud of te warm? Was er genoeg afwisseling in het voedsel? Was er genoeg? Was de kwaliteit goed? Maar ook op deze vragen kwam er geen antwoord. Toen een andere hoogwaardigheidsbekleder vroeg of iemand dacht dat hij geen melaatse was en of die persoon naar voren wilde komen, stormde de massa naar de veranda. De bezoekers deinsden achteruit. Dr. Woods wilde de mensen wel 1 voor 1 bekijken. Sommigen waren in hun gezicht al zo getekend dat ze zich niet hoefden uit te kleden. 40 waren randgevallen. Na onderzoek bleken er 2 mogelijkerwijze verkeerdelijk verbannen. Peter Kaeo was woedend, want hij werd weer melaats verklaard. Na dit debacle, Woods vond het erger om mensen te herveroordelen, omdat ze de gevolgen al kenden. Na dit debacle dus volgde een 2e algemene vergadering. Dit keer hield de woedende menigte zich niet in. Ze hadden niets dan klachten. Het was te koud en te winderig, vooral in Kalawao. Er werd rotte taro geserveerd. Het eten was gewoonweg slecht. 1 politicus stopte de klachtenvloed met de boutade: al die krachten zijn ongegrond. Daarop pakten de 13 hun spullen en vertrokken naar de boot. 1 week later bracht de opvolger van Trousseau, dokter McKibben, een eerste bezoek aan de leproserie. Tegen zijn zin gaf hij Peter Kaeo een exit-visum. Kaeo mocht naar Honolulu terugkeren, waar hij onder huisarrest werd geplaatst. Als een dief in de nacht sloop Kaeo aan boord. In Honolulu nam hij opnieuw zijn plaats in het Huis der Edelen. Dus in het parlement. Maar ontplooide geen noemenswaardige politieke activiteit. Zijn slempartijen waren berucht. Te meer daar de geruchten de ronde deden dat hij wel ziek was.